In de praktijk zijn er maar enkele schriftgedeelten die ons letterlijk spreken over de opname van de gemeente. Eigenlijk maar één waar de uitdrukking in voorkomt, dus 1 Thessalonicenzen 4. Maar ik heb al eens eerder uiteengezet dat dat ook niet werkelijk onze zalige hoop of onze zalige toekomstverwachting is naar Bijbelse maatstaven. Maar als ik met u zou moeten lezen al die teksten die er wel over spreken, dan hebben we wel een week werk, denk ik. Want dan komen we bij die schriftplaatsen terecht die ons spreken over loon, erfenis, heerlijkheid en al dat soort zaken meer. Want dat is in werkelijkheid onze toekomstverwachting en daar zien wij naar uit en het wordt gerealiseerd. Feitelijk niet eens zozeer in de opname van de gemeente, maar officieel eigenlijk pas 7 jaar later. Namelijk wanneer wij met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Want, zei Romeinen 8, daar wacht de wereld op, maar bij nader inzien wij zelf ook. Daardoor ontstaat er ook eventueel verwarring in de schriftgedeelten die ons duidelijk spreken over de opname van de gemeente. Dat is in ieder geval 1 Thessalonicenzen 4. Want 1 Thessalonicenzen 4 maakt onderdeel uit natuurlijk van deze brief, die als onderwerp heeft niet de wederkomst van Christus of iets dergelijks, maar feitelijk onze heiligmaking, zoals het daar genoemd wordt. Dat wil zeggen, het onderwerp is de uitwerking van het woord Gods en de geest Gods in onze levens. En dat uiteraard met het zicht op de toekomst, want we vragen weer, maar waarom moet dat nou allemaal? Wat is er de zin ervan? En u weet, sommigen zien de zin van ons christelijk leven, ons christelijke dienst, in dat het evangelie verspreid wordt over heel de wereld en alle volkeren, en dat de kerk als zodanig een machtsfactor wordt in deze wereld, en al dat soort dingen meer. En dat is niet zo. Onze dienst zal niet daarheen leiden, maar onze dienst zal leiden tot onze persoonlijke, definitieve zoonstelling in de toekomst. En zoals gezegd, dat wordt pas gerealiseerd bij de wederkomst van Christus. En vandaar dat dat begrip, dat profetische feit, geïntroduceerd wordt inderdaad in de beide Thessalonicense brieven. Maar nogmaals, het is niet het hoofdonderwerp van de brief. Het onderwerp is, dit is de wil van God, uw heiligmaking. Dat is 1 Thessalonicense 4, vers 3. En het blijkt ook uit al wat eraan vooraf ging daar in dat schriftgedeelte. Het gaat allemaal om onze praktische dienst aan de Heer. Dat wij, dat er ieder van ons weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer, niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen die God niet kennen, enzovoort. Vers 7 van 1 Thessalonicense 4. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. Met als vervolg erop 5 vers 9. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. En die twee versen zou je een keer parallel moeten zetten. God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, want dat leidt ertoe dat men gesteld wordt tot toorn. In 5 vers 9. Maar hij heeft ons geroepen tot heiligmaking, 4 vers 7. En dat leidt, 5 vers 9, tot verkrijging der zaligheid. Je zou dus de versen vooral een keer parallel moeten lezen. Wij hebben in 1 Thessalonicense 4 niettemin dat schriftgedeelte dat zegt vanaf vers 13. Broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Wij hebben die hoop dus wel. En er staat ook wat die hoop is. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. De achterliggende gedachte is heel makkelijke. Het gaat maar niet in dit schriftgedeelte over de opname van de gemeente. Het staat er gelukkig in mijn Bijbel ook niet boven. Dat is niet het onderwerp. Dit schriftgedeelte wordt gelezen als men dat onderwerp wil laten zien uit de Bijbel. Wat zegt de Bijbel over de opname van de gemeente? Dan is het meteen 1 Thessalonicense 4. Maar zoals ze zegt, dat is niet het onderwerp. Het onderwerp is dat wij zouden delen in de erfenis van de Heer Jezus Christus en dus met hem verheerlijkt zouden worden. Want 5 vers 9, dat is een halve bladzijde verder dan, God heeft ons gesteld tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Dat is waar het over gaat, tot verkrijging der zaligheid. En dan het andere punt dat we in dit verband dan moeten benadrukken is dat dat gedeelte wat dan zogenaamd spreekt over de opname van de gemeente, datzelfde gedeelte wordt in de brief hier gebruikt om te zeggen dat onze toekomst en dus onze roeping niet een aardse is, maar een hemelse. Überhaupt. Een hemelse roeping. Daar heeft de opname van de gemeente vervolgens mee van doen, of anders gezegd, die vloeit daaruit voort. Maar het is, wat hier onder andere verteld wordt, is wat in Efeze 2 heet, God heeft ons met Christus medelevend gemaakt en heeft ons met Christus medegezet in de hemel. Of het is wat in Filippenzen heet, maar ons burgerschap, dan wel onze wandel, is in de hemel. Want daarom zullen degenen die levend overblijven niet voorkomen degenen die ontslapen zijn. Als onze toekomst, een aardse toekomst, zou geweest hebben kunnen zijn geworden. Als onze toekomst een aardse zou zijn, dan zou het inhouden dat degenen die levend overblijven tot de tijd waarin die dingen gerealiseerd zullen worden, die zijn dus bevoorrecht boven degenen die voor die tijd zijn ontslagen. En als je dan zegt, dat is niet zo, wij zijn niet bevoorrecht, dan zou het zijn omdat degenen die ontslapen zijn dan bij die gelegenheid zullen opgewekt worden. Maar daar wordt niet, dat is niet de gedachte. De gedachte is dat onze toekomst überhaupt geen aardse is. En daarom maakt het helemaal niet uit of men levend overblijft tot de toekomst des Heren. Want dat is werkelijk de inhoud van het schriftgedeelte, onze toekomst ligt bij de Heer. En het is primair hemels, begrijp je me goed? De Heer zou inderdaad wederkomen. Zo begint het schriftgedeelte ook. De Heer zelf zal nederdalen, vers 16. Het gaat om de wederkomst van Christus. Natuurlijk is dat zo, maar neem niet weg dat hoewel hij naar de aarde komt en op aarde een troon zal oprichten en een residentie zal hebben in Jeruzalem, dat hij niettemin heeft en houdt een troon in de hemel. Dat is waar hij werkelijk thuis hoort. Dat is waarheen hij gepromoveerd is geworden toen God hem opwekte uit de dood. En toen hij dus uitnemender naam boven de engelen erfde, ik zeg het maar zo letterlijk mogelijk met de Bijbel, dan is er weinig tegenin te brengen, denk ik altijd. God heeft hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle namen en hij heeft hem een positie doen erven ver boven de engelen. En die wordt niet ongedaan gemaakt in zijn wederkomst. Hebben jullie er nog? Hij blijft die hemelse positie en dat hemels burgerschap houden. Maar de Bijbelse gedachte is dat nog eenmaal aardse zaken, alle aardse zaken, feitelijk beheerst worden vanuit of door de hemel. En niet de eerste of de tweede, maar de derde, namelijk de hemel der hemelen. Want daar gaat het over. En daar ligt onze toekomst met Christus. En dat is wat hier gezegd wordt. Zie? En dat dat inhoudt dat wij dus gezamenlijk de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht, in vers 17. Ja, dat vloeit daaruit voort, maar de hoofdgedachte is, wij hebben een positie in de hemel en voor zover wij daar niet zijn, zijn we er naartoe onderweg. En dus kan er dan staan, dit zeggen wij door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven, dat is een manier van zeggen, wij die levend overblijven, wij leven, dus we blijven levend over, misschien ook niet. En anders moet je zeggen dat zij die levend overblijven niet zullen voorkomen ons die reeds ontslapen zijn, maar dat kan je ook niet zeggen. Want als je al ontslapen bent, kun je dat niet zeggen. Dus, nou goed, dat maakt verder niet uit. Hij zegt in het algemeen, degene die levend overblijven, dus tot de toekomst des Heren. Die uitdrukking, daarvan kan men aantonen, de uitdrukking toekomst des Heren, dat de aanduiding is van de wederkomst van Christus in het algemeen, dat is ook eigenlijk wat het woord zegt, de aanwezigheid, de toekomst, de parousia des Heren, en zijn wederkomst of zijn aanwezigheid begint bij dat hij ooit een keer in de toekomst zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En dat is als Jeruzalem verwoest wordt en dus is dat aan het eind van de 70ste week van Daniël. Ik kan die dingen nou niet uitleggen, maar dat klopt. En daar gaat het ook over, over de toekomst des Heren. En dan zegt men, nou kijk, zie je, dat kan dus niet over ons, over de gemeente gaan, het lichaam van Christus, roept men er dan bij. Ik weet niet waarom, want er zijn nog wel meer Bijbelse beelden die gebruikt worden ter aanduiding van de gemeente, maar goed. Kan daar niet over gaan, want wij verwachten wat anders. Wij gaan immers naar de hemel en de toekomst van de Heer, de toekomst des Heren, dat heeft van doen met de Heer op aarde. En dat is dus heel iets anders en dus gaat het over heel iets anders. En om dat hard te maken, ja, ik zeg het misschien niet zo netjes als ik het moet zeggen, maar om dat hard te maken gaat men dan schriftgedeelte weer door om te kijken of men dat zo kloppend kan krijgen. En dan zeg ik weer, ja, de fantasie van de mens is nu eenmaal groot, intelligentie soms ook verhoudingsgewijs, en dan weet men de dingen zo te breien dat het dus inderdaad niet gaat over de opname van deze onze Paulinische gemeente uit onze bedeling, maar dat het gaat over de wederkomst van Christus en dus over de dagen aan het eind van de 70ste week van Daniël, waaruit valt te concluderen, 1, dat het dus niet over de gemeente gaat, maar over Israël. Toch? En punt 2, we weten eruit te concluderen, dat als het dan toch over de gemeente gaat, dan gaat de gemeente kennelijk door de grote verdrukking. Want die gaat aan het eind van de 70ste week van Daniël vooraf en gaat ogenblikkelijk vooraf, althans de 3,5-jarige verdrukking, gaat vooraf aan de verschijning van de Heer op de Olijfberg. En aangezien dit gaat over de wederkomst van Christus, dat is immers op de Olijfberg, gaat het dus over die tijd en gaat het dus over dat volk. En gaat dus de gemeente door de grote verdrukking, of het gaat niet over de gemeente, maar over Israël. En omdat hier het begrip opname staat, dan zegt men, nou ja, dat gaat wel over een opname, maar dat is niet van ons. En iets dergelijks volgt dan ook in de aanleiding van 1 Korinthe 15. Maar goed, maar het is natuurlijk een dwaze redenering. Je hebt niet het minste recht om één uitdrukking uit het hele schriftgedeelte te halen en te zeggen dan, het betekent dit en daar gaat het dus over. Het is een onderdeel van het verhaal, van de uiteenzetting. En wat dus de apostel zegt, is heel simpel. Hij zegt, vers 16, want de Heer zelf zal met een geroep enzovoorts nederdalen. Nou heeft men, omdat men hier de opname van de gemeente in wil lezen en wil verdedigen, heeft men er dus van gemaakt, gaat over de opname van de gemeente en dus daalt de Heer neder. Nou ja, hij komt niet op aarde, maar hij daalt wel neder, dus dan komt hij op de wolken. En er staat notabene ook nog in de wolken in vers 17. Dus hij daalt neder vanuit de hemel tot in ons dampkring, tot op de wolken. En daar komt hij dus dan voor ons. Dat noemen we wederkomst van Christus voor de gemeente. En ik heb alle respect voor die termen, heus. Maar als je daarmee blijft zitten, dan komt er iemand anders en die zegt, ja, maar die termen zus en die uitdrukkingen zo. En dan nemen ze je alles af wat je had. En min of meer terecht, omdat die dingen niet kloppen. Het is niet wat de Bijbel werkelijk leert. Wat er geleerd wordt is simpel zat. De Heer zelf zal nederdalen. Dat komt overeen met de toekomst des Heren uit vers 15. Wij weten ook wanneer de Heer zal nederdalen en wat hij dan komt doen. Hij komt zijn voeten zetten op de Olijfberg namelijk. En het gaat wel degelijk dus over het einde van de 70ste week van Daniël. Maar zoals ik eerder vandaag heb geprobeerd u voor te houden, onze toekomstverwachting is ook die. Want wij weten dat als hij zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. En als de Heer dus zal nederdalen wel, en zich openbaren dus, moeten wij dus met hem geopenbaard worden. Maar lees maar verder. De Heer zelf zal, met de stem van de aartsengel, met de bezuin Gods, nederdalen. Op die dingen ga ik nu deze keer niet in. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst, en dan krijg je de volgorde der gebeurtenissen. De Heer zelf staat niet op een bepaald tijdstip. Er staat, de Heer zal nederdalen, dat is waar. En dat is op zich al bijzonder genoeg, want er waren ook spotters die zeiden, hoe is dat met de belofte van zijn toekomst, enzovoort, in 2 Petrus, wat het maar was, 2 Petrus 3, enzovoort. Hè? Maar de Heer zelf zal nederdalen. Maar eerst, en daar wordt het heel simpel van, eerst zullen, even kijken wat staat, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan, daarna zullen wij die levend overgebleven zijn, veranderd worden, maar dat staat hier niet bij, dat staat er in 1 Korinthe 15 bij. Maar we zullen samen, wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met degenen die ontslapen waren, maar die zijn opgestaan, zullen we gezamenlijk als collectieve gemeente, zullen wij met hen, dus als één gemeente, collectief, opgenomen worden in de wolken de Heer tegemoet. Er moet toch duidelijk zijn dat de eindbestemming is dat wij met die Heer als het ware wederkomen, want we gaan hem tegemoet. En dus met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Daar is niks moeilijks aan, het is niet strijdig met welk ander schriftgedeelte ook. Ook niet met oud-testamentische profetie over de wederkomst van Christus. Er wordt alleen bij aangevuld. Maar voordat de Heer zal nederdalen, staan eerst de ontslapen gelovigen van onze bedeling op. En wij die dan nog leven, horen met hen samen tot één en diezelfde gemeente. Wij zullen de Heer tegemoet gaan om daarna met hen te verschijnen in heerlijkheid, want de Heer zal geopenbaard worden met zijn heiligen, met zijn engelen, kortom, met de gemeente. Dat is het hele verhaal en moeilijker is hij niet. Maar het blijft zo dat onze toekomstverwachting niet maar is de opname van de gemeente, maar onze toekomstverwachting is dat wij samen met de Heer zullen nederdalen en met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En ik stel me dat heel plastisch voor. Als de Heer dan komt vanuit de hemel op de Olijfberg, dan zijn wij met hem. Ja, nou, en dan niet moeilijke vragen stellen die er niet bij horen. Namelijk, hoe ziet dat eruit? En moeten we dan te grond lopen? En kunnen al die gemeenteleden wel op die Olijfberg? En wat nou als die Olijfberg scheurt? Want dan vallen we er nog in ook. Of hebben wij vleugeltjes? En al dat soort dingen. Kijk, dat zijn dingen die je ook bij een andere gelegenheid kunt stellen met betrekking tot onze hemelse toekomst en ons hemelse lichaam. Het doet namelijk niks toe aan wat hier staat. Namelijk, wij zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat begint bij de officiële openbaring van de Heer Jezus aan het gelovig overblijfsel uit Jeruzalem. Straks op de Olijfberg, wanneer dat overblijfsel door de gescheurde Olijfberg zal vluchten naar Petra. Daar is verder niks moeilijks aan. En hoe het verder gebeurt, wel, weet ik ook niet. Maar als wij met hem geopenbaard moeten worden in heerlijkheid, dan moeten we dus logischerwijze hem tegemoet gaan. En dat is precies wat hier staat. En voor degene die zegt, ja, maar het is een tegemoetgaan van een gelovig overblijfsel, dan zeg ik, heb je dan ooit ergens in de Bijbel de indruk gekregen dat een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem zal als de Heer komt, dat ze dan een sprongetje omhoog, iemand heeft me dat letterlijk die termen gezegd, je moet het zien als een soort sprongetje, zo van, men gaat hem even tegemoet en meteen weer terug, op dezelfde dag, misschien binnen een kwartier of zoiets. Heb je ooit iets dergelijks in de Bijbel ergens gelezen of zo? Of heb je een verklaring waarom dat zo zou moeten? Waarom moet dan die Olijfberg scheuren waar ze dwars doorheen moeten lopen? Door de vallei mijner bergen naar Azal enzovoort. Als ze toch de Heer tegemoet gaan in de lucht, dan kunnen ze net zo goed sprongetje even maken over de Olijfberg heen. Dan wel een sprongetje meteen maar naar Petra. Dan zijn ze wat sneller weg ook. En in veiligheid. Ik bedoel, het is niet om te spotten, maar ik stel me die dingen reëel voor. Waar is dat voor nodig? En wat is het nuttige effect ervan? Of anders heeft het soms een symbolische betekenis. En ik kan die dingen domweg niet bij elkaar brengen. En bovendien, sinds wanneer zouden Joden opstaan bij die gelegenheid? Uit de dood, want het staat hier, genen die ontslapen zijn, uit de Joden dan, dus wellicht uit Israël, zullen opstaan en dan de Heer tegemoet gaan in de lucht. Hoezo zouden die opstaan? Ik lees nergens in de Bijbel over een opstanding bij die gelegenheid. En bovendien, sinds wanneer zouden Joden opstaan bij die gelegenheid. Uit de dood, want het staat hier, genen die ontslapen zijn, uit de Joden dan, dus wellicht uit Israël, zullen opstaan en dan de Heer tegemoet gaan in de lucht. Hoezo zouden die opstaan? Ik lees nergens in de Bijbel over een opstanding bij die gelegenheid. Maar dan ook absoluut niet. Mogen de Joden dan wel denken, maar die denken dat er meteen de jongste dag is ook. Weten ze veel, want ze proberen ons wel wijs te maken dat het geloof in de duizendjarig rijk Joods is. Ik heb het in Joodse bronnen nog never kunnen vinden. Dus als iemand het kan vinden, mij dat aan kan rekenen, kan rijken, graag. Want dan wil ik dan wel eens zien wat Joden daar dan in de loop der eeuwen over geleerd hebben. Maar ik kan het niet vinden. Maar die laten zich begraven op de helling van de olijfberg, want als de Messias komt, zijn ze dan het eerste bij hem. Het is een misverstand. Bovendien, dan staan ze op uit de dood en wat zien ze dan? Een verwoest Jeruzalem. Ze zullen ook wel denken, ja, nachtmerrie waarschijnlijk. Beter in het graf kunnen blijven. Dat slaat gewoon allemaal nergens op. Er is daar geen opstanding. Wij weten zelfs, er staat zwart op wit in Openbaring, van martelaren die uit die grote verdrukking komen, uit de tweede helft van de zevende week van Daniel. En die zeggen, hoe lang duurt het nog voordat u ons leven, ons bloed, wreekt van degene die op de aarde wonen? En dan wordt dat hen gezegd, nee, nog niet, het duurt nog een poosje. En komt nog meer bij in de volgende jaren nog, enzovoort. Er is helemaal geen opstanding daar. Zie. Dat moet je er ook niet in willen lezen. Daar gaat het niet over. Het gaat over de gemeente van onze bedeling. En de aanstelling van de gemeente is een collectieve gebeurtenis. Betreft heel de gemeente. En degenen die ons voor zijn gegaan, zeggen wij dan, want hoe moet je het anders zeggen? Die zullen samen met ons, met dezelfde gelegenheid, verheerlijkt worden en aangesteld worden officieel als gemeente, om daarna met de Heer officieel geopenbaard te worden aan Israël en de volkeren. Ook niet allemaal op één dag, dat hoeft ook niet, maar het gaat om de volgorde van de gebeurtenissen. En de klemtoon hier in dit schriftgedeelte ligt ook niet op de opname van de gemeente. Natuurlijk, het is een van de weinige schriftgedeelten die ons de opname van de gemeente beschrijft, maar binnen een breder kader. Het is een gebeurtenis die noodzakelijk is, maar waar het werkelijk over gaat is, de Heer zelf zal nederdalen, de toekomst des Heren. En daarom houdt het ook niet op in hoofdstuk 4 vers 18, het gaat gewoon door met, maar van de tijden en gelegenheden, broeders, heb gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Ja, voor Israël en zelfs voor dat gelovig overblijfsel in die dagen. En daarom staat er niet wanneer wij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, maar wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, dat markeert het begin van de 70ste week overigens, dan zal een haastig verderf hun overkomen in de tweede helft van de 70ste week van Daniel. En zij zullen het geenszins ontvlieden, want het was vast besloten, zei Daniel 9 al. Vers 26 en 27. Maar dan het contrast, vers 4. Maar gij, broeders, zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts nog der duisternis. Wij horen daar gewoon helemaal niet bij. Wij zijn van een andere orde. Wij wandelen in het licht, heet zoiets. Dat staat ook in de volgende verse. En dus laat ons niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn, enzovoorts. Want, vers 9, God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. En dat betekent dat wij dus, voordat die toorn Gods komt over een ongelovig Joodse natie, wij als gemeente weg zijn, logischerwijs. En dat de opname van de gemeente dus plaatsvindt, in elk geval voordat die toorn uitbreekt, als u mij vraagt, zelfs voordat de 70ste week maar aanvangt. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. En ook daar zijn twee lezingen mogelijk. De een is, het zij dat wij slapen zou kunnen slaan op degene die ontslapen zijn in Jezus, uit vers 14. Dan zullen we opgewekt worden en met hem leven, in de zin van met hem verheerlijkt worden. Ik vind die overigens niet zo voor de hand liggen, want ik denk dat het slapen is uit de voorgaande paar versen, namelijk vers 6 en 7, en dat er dus gewoon gezegd wordt, nou ja, of je nou deze dingen al of niet verwacht, of je nou bewust bent de komst van Christus en de daaraan voorafgaande opname van de gemeente, in ieder geval ga je mee. De gemeente is nou eenmaal de gemeente. En de hemelse positie is nou eenmaal bestemd voor allen die wedergeboren zijn. Dus niet afhankelijk van of zij dat geloven of weten. Het is afhankelijk van wie zij geworden zijn in Christus. Dus trouwens, een ander misverstand wat mij te binnen schiet. Een misverstand namelijk dat men allerlei conclusies trekt uit de vooronderstelling dat bepaalde mensen in bepaalde plaatsen en op bepaalde tijden bepaalde dingen niet wisten. Zo van, ze wisten niet wat de roeping van de gemeente was, dus hoorden ze er ook niet bij. Dat is ook een heel naïeve. Men is er meestal erg trots op, hoor, op die gedachte. Maar ik vind hem zo verschrikkelijk dom. Het gaat er niet om of Petrus op de Pinksterdag wist wat voor een soort gemeente daar die dag gesticht werd. Ik denk dat hij het wist. Maar het doet weinig te zaken nu. Waar het om gaat is niet of hij het wist of niet. Het gaat erom of God het deed of niet. Huh? Het was niet Petrus die die gemeente bouwde. Het was hooguit op Petrus, dan wel op Petra. Maar laat het maar zitten. Gaat er niet om of de gelovigen van toen wisten waar God mee bezig was of wat hij zou doen. En dat is ook niet bepalend voor of ze erbij hoorden of niet. Gaat erom of God wist waar hij mee bezig was. En of God begonnen was zijn gemeente te bouwen sinds de opstanding van Christus. En dat is ongetwijfeld het geval. En of mensen hier op aarde het wisten. Wel, ik denk dat de meeste christenen van vandaag ook niet eens weten dat dat zo is. Maar dat verandert daar niks aan. Het gaat erom of God het zegt. En daarom, of men nou slaapt of waakt, dat maakt weinig uit voor deze zaak. Wij zullen tezamen met hem leven. Maar als we dat weten en dus wakker zijn en in het licht wandelen en in de dag, dan rekenen wij daarmee. Zie? Dan hebben wij die levende hoop uit 1 Petrus. Of dan hebben wij die zalige hoop uit Titus 2 enzovoort. Dan bepaalt het ons leven nu. Want dat is de aardigheid van het hele verhaal natuurlijk. Zie? Die toekomst die vast ligt, die voor ons bewaard wordt, is bepalend voor ons leven van elke dag. En dus voor wie wij zijn en hoe wij wandelen en dat soort zaken meer. En daarom is het hoogst essentieel. En daarom staat er ook aan het eind van hoofdstuk 4, zo dan vertroost elkander met deze woorden. Onze troost is dat wat er ook gebeurt, zelfs al zou de dood ons scheiden, dan nog blijven we in Christus met elkaar verbonden. En gemeenschappelijk, hè, zullen we deel hebben aan wat hier dan heet de opname van de gemeente. En vervolgens gemeenschappelijk zullen we deel hebben aan de openbaring der heerlijkheid van Christus. Met wie wij nou eenmaal één plant geworden zijn. Zie? En moeilijker is die niet. Het gaat dus inderdaad om de zaligheid waartoe wij geroepen zijn. Dat heet dan ook de hoop der zaligheid in het eind van vers 8. Tot een helm, u weet wel, die geestelijke wapenrusting. Een helm, de hoop der zaligheid. Die moet onze gedachten onder controle houden of beschermen. Want daar is de helm voor. De bewaring van het hoofd en wat daarin zich afspeelt. En dat betekent dus dat onze zalige hoop, hier omgekeerd tot hoop der zaligheid, zou onze gedachten en zinnen bepalen. Waarheen zijn wij onderweg ook alweer? Zie? Als je dat weet, dan weet je ook waar je vandaag mee bezig bent en hoe het in je leven geregeld moet worden en dat soort dingen weer, waar je verantwoordelijk voor bent en dat soort zaken. Omdat wij die zekere toekomstverwachting hebben. En dat klemt nog meer trouwens in 1 Korinthe, hoofdstuk 15. In Korinthe in het algemeen zegt natuurlijk dat er sowieso opstanding is. Voor ieder. Ook voor ongelovigen trouwens. Hè? Daar gaat het om een universele opstanding voor alles en iedereen. En er wordt ook gezegd dat voor zover het gelovigen betreft, het in ieder geval zo is dat het lichaam wordt gezaaid, vers 42, in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Want een zielig, een lichaam dat ziel is, wordt gezaaid. En een lichaam dat geest is, wordt opgewekt. Want die verschillen zijn er nou eenmaal. Maar daarna staat er, vers 45. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens, Adam, is geworden tot levende ziel. De laatste Adam, dat is Christus, dus tot levendmakende geest. En is dat geworden in zijn opstanding uiteraard, want sinds zijn opstanding geeft hij zijn geest des levens aan een ieder die gelooft. Zei Petrus in Handelingen 2 op de bekende Pinksterdag. Maar daarna zegt de apostel, het geestelijke is niet eerst, eerst is er het zielijke, vertaald met het natuurlijke, en daarna pas het geestelijke. Zodat we hier leven in een zielijk lichaam, om zo te zeggen, een aards lichaam, staat er in het volgende vers, in afwachting van een geestelijk lichaam, dat we definitief zullen ontvangen in de opstanding. En dan staat er dus, de eerste mens is uit de aarde, aards, en de tweede mens is de Heere, en uit de hemel. En vervolgens, hoedanig de aardse mens is, zodanig zijn ook de aardse mensen, want wij zijn beelddragers van Adam van nature. En hoedanig de hemelse mens is, zodanig zijn ook de hemelse mensen, want door wedergeboorte worden wij beelddragers van Christus, de hemelse mens. En lichamelijk zullen wij dat pas zijn in de opstanding. En voor zover er sprake is van zijn opstanding, betreft het de gelegenheid van de opname van de gemeente, want dat staat in 1 Thessalonicenzen 4, degenen die ontslapen zijn zullen eerst opstaan. Dat betekent dat zij pas bij die gelegenheid hun definitieve geestelijke, of beter nog hier, hemelse lichaam ontvangen. Wat ze in afwachting daarvan hebben, weet ik ook niet, maar zoals gezegd, wat al die gelovigen en ook ongelovigen uit het Oude Testament hebben, die in dodenrijk zijn, weet ik ook niet. En waarschijnlijk kunnen we ons er toch geen voorstelling van maken, dus daar blijft het dan ook bij. En daar heb ik wel vrede mee. En wat de gelovigen van onze bedeling betreft, maakt u zich geen zorgen. Tijdens hun leven waren zij al met de Heer en we lezen dat de dood ons niet van die Heer kan scheiden. Dat was ook Romeinen 8. En tijdens hun leven hadden zij al een wandel in de hemel en doordat hun aardse lichaam overlijdt, vallen ze heus niet ineens uit de hemel naar het dodenrijk of naar het graf of waarheen dan ook. Dat verandert toch niet? Nee, dus ze zijn waar ze al waren, in de hemel. Nou goed. Maar zij wachten nog steeds op definitieve verlossing van het lichaam, hun definitieve verheerlijkte lichaam, dat ze zullen hebben voor eeuwig, en met name in de openbaring van Christus. En dat geldt voor ons die levend overblijven uiteraard ook. Maar er staat dus, vers 49, gelijken wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben. Hier staat dus echt dat wij van nature het beeld van Adam en niet het beeld van God zijn of dragen. Alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse mens dragen. Met andere woorden, we krijgen net zo'n lichaam, want het gaat hier over het lichaam meer specifiek. We krijgen net zo'n lichaam als dat de Heer Jezus heeft. Een hemels lichaam. Niet met een mens, maar met een hemels lichaam. Opstandingslichaam. En dan, vers 50. Doch dit zeg ik, broeders, met andere woorden, hier gaat het echt over. Dit zeg ik. Dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En nog een keer, de verderfelijkheid, dat is vlees en bloed, beërft de onverderfelijkheid niet. En de aardigheid is dat we nu bij precies dezelfde gedachtegang uitkomen als in 1 Thessalonicense, waarvan ik zei, het onderwerp is niet de wederkomst van Christus, het onderwerp is uw heiligmaking. En het resultaat van die heiligmaking drukt zich uit in de heerlijkheid en dus ook in het verheerlijkte lichaam dat we in de toekomst zullen hebben. En precies dezelfde gedachtegang vindt u hier ook, want het is natuurlijk makkelijk om te zeggen, heel 1 Korinthe 15, heel dat hoofdstuk, heeft opstanding als onderwerp. Dan zeg ik, ja, maar 1 Korinthe 15 behoort tot een brief van 16 hoofdstukken. De vraag is eerst, wat is het onderwerp van de brief? Want heel de brief heeft tot onderwerp dat wij, die kinderen God zijn en die deel hebben aan Christus, dat wij die de tempel zijn van de Heilige Geest, uit hoofdstuk 2 en 3 en wat er maar verder volgt enzovoort, dat wij geacht worden niet te leven volgens vleeselijke beginselen. Want wij zijn wel in het vlees, maar wij voeren de strijd niet naar het vlees. Dat staat geloof ik trouwens in de tweede Korinthebrief pas. Maar het onderwerp in die brief is ook precies hetzelfde. Het onderwerp is namelijk dat wij niet zouden leven via menselijke wijsheid en uit menselijke overlegging, of ons zouden onderwerpen aan het menselijk recht hier op aarde, of wat het maar wezen mag. Maar wij zijn het lichaam en wij zijn van Christus, dan zijn we dus het lichaam van Christus. Dat is ook zo'n dwaas idee, hè. Maar zeggen wij, maar het lichaam van Christus vind je toch ook al in een van die oudere brieven, de eerste Korinthebrief. Dan zeggen we, ja, maar dat is wel een lichaam, gemeente en lichaam, maar van het lichaam staat niet dat Christus het hoofd is. Dan zeg ik, wie is dan het hoofd van die gemeente, als dat een andere gemeente is, want dat bedoelt men te zeggen. Dan is er een andere gemeente die niet Christus als hoofd heeft. En dat kan helemaal niet, want Christus is het hoofd van alles. Ja, dat is maar een dwaas idee. Bovendien, in diezelfde Korinthebrief staat dat de gemeente een tempel is waarin God woont. Wie is dan het hoofd? God zelf, die het hoofd is van Christus en die is het hoofd van de gemeente, enzovoort. Trouwens, wat er wel staat, is, ik wil dat gij weet dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus. Dan is Christus het hoofd in ieder geval van elke gelovige man uit deze gemeente in Korinthe. En collectief krijg je dan toch een gemeente waarvan Christus het hoofd is, dus staat er toch.
Zij zijn.
Dan ben je weg met je dwaas. Ja, dat weet ik wel. Ze maken er Israël van en dan is de gemeente weer het hoofd van dit lichaam. Enzovoort. Het wordt toch een soort Januskop. Maar goed, dan moet ik weer uit die band knippen. Laat maar zitten. Het wordt een grote warboel. Maar je moet gewoon bij het onderwerp blijven. Het onderwerp is, wij zijn kinderen Gods. Wij zouden onderwezen worden in de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. En er is er maar één. En niet velen. Maar goed. Dat staat allemaal in de eerste hoofdstukken van Korinthe. Wij zouden niet leven naar de mens. En dan is de volgende vraag, maar waarom zouden wij dat doen? En het antwoord is, omdat wij geroepen zijn tot die hemelse positie. Want, dus ook 1 Korinthe, weet gij niet dat wij met Christus de wereld zullen oordelen? Weet gij niet dat wij met Christus de engelen zullen oordelen? Heb je die nog? Nou, misschien is Israël geroepen om met Christus de wereld, dan wel de volkeren te oordelen, maar in ieder geval niet de engelen. Zie? Daarvoor moeten ze een positie hebben boven de engelen. En dat krijgt Israël als volk niet. Israël als volk, is aardse verschijning, is geroepen als eerstgeborene onder de volkeren. En niet voor de hemel, want dat is alleen de uitzondering voor de gemeente. Maar goed. Wat hier nou gezegd wordt gewoon, Paulus vat de hele brief eigenlijk samen, niet het hoofdstuk, de brief vat hij samen in 1 Korinthe 15 vers 50. Dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed en die Korinthes leefden volgens beginselen van vlees en bloed. Ze waren vleeselijk, want de ene hoorde bij die kerk en de andere hoorde bij die kerk. Dat staat in hoofdstuk 3. Hè? Ik ben van dit en ik ben van die en ik ben van zus. Dan ben je vleeselijk, zegt de apostel. Dat zijn aardse dingen, dat zijn aardse onderscheidingen. Hier op aarde moet alles in vakjes geplaatst worden, gerubriceerd, maar daardoor werk je de verdeeldheid in de hand dus. Dan heb je automatisch ook strijd en twist, logischerwijze. Nou goed. Maar zegt de apostel, nee, vlees en bloed beërft het koninkrijk Gods niet. En dat betekent alleen wat als het de bedoeling is dat deze Corinthiërs het koninkrijk Gods zouden beërven. Maar langs de weg van vlees en bloed krijgen ze die erfenis niet. Bovendien, zolang wij vlees en bloed zijn, krijgen we ook de erfenis niet. Hoe goede geestelijke gelovigen wij wellicht ook zijn. Want eerst moet vlees en bloed afgelegd worden. De verderfelijkheid moet onverderfelijkheid aangedaan hebben. En de sterfelijkheid moet onsterfelijkheid aangedaan hebben. Dus vers 54 ongeveer. En dan pas zal men erven. Vlees en bloed, de oude mens om zo te zeggen, speelt daar geen rol in. En dus waarom zouden we wandelen volgens anderen dan deze vleeselijke beginselen? Wel, opdat wij met Christus verheerlijkt zouden worden, namelijk de voor ons bestemde erfenis zouden ontvangen. Wat erven wij dan? Nou, dat wat wij oordelen zullen, de wereld en zelfs de engelen. Een hemelse positie, de positie van Christus zelf. Dat is de hoop van zijn roeping en de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen enzovoorts, uit Efeze hoofdstuk 1. En dus staat er meteen, ziet ik zeg u een verborgenheid, dan is weer de vraag, zijn er dan meerdere verborgenheden? Zeg ik, nou ja, als u het weten wil, ja, dat kan. Maar bij nader inzien, als men ze systematisch opzoekt in de Bijbel, zal blijken dat het aspecten zijn van maar één verborgenheid. Die ene die in het Oude Testament ook uitdrukkelijk wordt aangekondigd. En dat betreft de uitzonderingspositie van de gemeente. Dat betreft de gedachte dat de eerstgeborenen uit Israël zullen worden weggenomen en zullen worden geplaatst in de tempel, dan wel in de hemel. Want alles wat de baarmoeder opent, is mijn, spreekt de Heer. Dat is een verborgenheid. En het vindt plaats gedurende de bedeling der verborgenheid, logischerwijze, daar waar de verborgenheid dus heerst, want dat betekent het. Daar waar alle werk Gods in het verborgene gebeurt, en dat betreft inderdaad ons. En dus staat er, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen wel allen veranderd worden. En dat is precies hetzelfde als 1 Thessalonicense dus. Of men nou levend overblijft of voor die tijd is overleden, maakt weinig uit. De gemeente als collectief zal geplaatst worden in haar eeuwigheidspositie in de toekomst. In één klap en niet één voor één. Naarmate men hier op aarde overlijdt, of naarmate de gemeente op aarde uitsterft. Wat een term eigenlijk. Maar goed, ja, belachelijk. Maar goed, zo gaat het niet, maar het is collectief, één gemeente. Wij zullen alle veranderd worden, en begrijp u me goed, als Israël straks bij haar bekering aan het eind van de zevende week tot geloof komt en geplaatst wordt in haar positie in het koninkrijk, zullen de leden van het volk niet een verheerlijk lichaam ontvangen. Zij staan niet op uit de dood en zij worden niet veranderd en ze gaan dus ook niet de Heer tegemoet, want ze hebben in de lucht daar niks te zoeken. Hebben die nog? Is geen sprake van opstanding. Het is gewoon wachten op de Messias en dan komt hij en richt hij zijn koninkrijk op. En dat is het dan. En voor zover er dan uiteindelijk toch nog mensen opstaan, staan ze niet eens op in een verheerlijk lichaam, maar gewoon komen zij terug in het oude om alsnog de 1000 jaren binnen te gaan. Dus je kan het op andere dingen niet eens van toepassing brengen. Maar goed, er staat, zie, ik zeg u verborgenheid, wij zullen weliswaar niet allen ontslapen, maar wij zullen wel degelijk allen veranderd worden. In een punt destijds, in één ogenblik met de laatste bezuin, heb u in uw Bijbel wel eens gelezen over de profetieën over Israël? Heb u daar ooit de indruk gekregen dat van de ene dag op de andere ineens alle Israëlieten behouden zijn en tot geloof zijn gekomen en een plaats hebben gekregen in het Messiaanse Rijk? Nee, dat is ook bespottelijk, dat idee. Dat vind je in heel de Bijbel niet. Je vindt dat daar langzamerhand het evangelie gaat gepredikt worden, moeizaam, en die eerste twee getuigen worden nog gedood ook. Weet je wel, en voor zover de mensen al geloven, moeten ze het land uitvluchten naar de woestijn en al dat soort dingen meer. En als dan het Joodse volk bij monden van de officiële regering de naam des Heeren heeft aangeroepen, dan nog wonen er over de wereld miljoenen Joden die dat evangelie en die Heer niet kennen. Dan moet hen ook nog het evangelie gepredikt worden. Daarna moet ook nog gepredikt worden aan de 10 stammen van Israël, wat er van over is. Moet er ook nog gepredikt worden. En die, langzaam tot, en die moeten terugverzameld worden van de einden der aarde. Of wat het allemaal, hoe het allemaal maar heten mag enzovoort. Maar je leest niks van één punt destijds of in één ogenblik. Of van de ene dag op de andere doet God een wonder. En dan ineens zijn ze allemaal wedergeboren geloof. En hebben ze nog een vredelijk lichaam ook. Dat bestaat toch gewoon niet. En hier wordt het niet geleerd. Integendeel, het gaat over de gemeente. Uit onze dagen. In verband met verborgenheid. En de bekering van Israël is helemaal geen verborgenheid, want die wordt in het Oude Testament uitgebreid geleerd en aangekondigd en besproken enzovoorts. Dus ik zeg u, verborgenheid, wij zullen wel veranderd worden. In een punt destijds, in een ogenblik, punt in, betekent letterlijk ondeelbaar. Hè? Atoom staat daar, atoom is ondeelbaar. In een ondeelbaar ogenblik, met de laatste bazuin, volgende misverstand. Men gelooft dat God niet het recht heeft om meerdere reeksen van bazuinen te laten klinken. Zodat dit noodzakelijk de laatste bazuin moet zijn uit de reeks van 7, want er is maar 1 reeks dan, in Openbaring. En als je het naast elkaar legt, zal blijken dat dat niet klopt. Dus waarom dit soort leringen populair blijven, weet ik ook niet. Het blijkt gewoon niet te kloppen. Bij de 7e bezuin in Openbaring breken de 1000 jaren aan en worden de volkeren geoordeeld. Lees het maar na. Het is de ondergang van Babel. En de legers van Babel in Armageddon. Dat is de 7e bezuin. Nou, 6e en 7e feitelijk. Maar het heeft hier niks mee te doen. Niks met Israël en ook niet met de gemeente. Het is een andere reeks van bazuinen gewoon. Laatste bezuin is een bewijs van spreken. Het is de laatste oproep. En het is de laatste oproep, want daarmee verdwijnt heel de gemeente in één klap van de aarde. En meer bezuinen zijn er dus voor de gemeente niet. En dat is wat de term betekent. Zoals wij in het Nederlands de uitdrukking hebben bij de laatste bel. Het is altijd lastig, want dan moet je de eerste niet gemist hebben, anders weet je niet of het de laatste is. Hè? De laatste weg rechts, zeggen ze dan, weet je wel. Daar rij je dus kilometers voorbij. Maar goed. Ja. Laatste bezuin. Het is wel duidelijk wat het is. Meer is er niet. Het is de laatste keer dat binnen de gemeente die oproep van de Heer klinkt. Waarbij nog gezegd moet worden dat de klinken van de bezuin altijd duidt op het aanbreken van koningschap. Dan wel het oproepen tot de strijd. Maar in het algemene betekent altijd dat de koning actief wordt en zijn onderdanen oproept. En dat is precies wat hier gebeurt, want dat zijn wij die onderdanen worden opgeroepen, want nou, waar gaat die strijd gevoerd worden enzovoort. Nu gaat vervuld worden al hetgeen de profeten gesproken hebben. En dat is de laatste bezuin. Want de bezuin zal slaan, een hard geluid geven betekent dat, de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, niet alle doden, maar wie wil kan er nog op promoveren. De doden, dat zijn alle doden. Maar dat gaat alleen maar over degenen die gestorven zijn als gelovigen in onze bedeling. Blijkt uit het verband. Dus de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. Ongelovigen sowieso niet hier. De doden zullen onverderfelijk, met de klemtoon op, onverderfelijk. Er is geen vlees. Maar geest. Zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Je kunt niet zeggen dat we dood waren opgewekt worden, ook niet naar het lichaam. Dus wij zullen veranderd worden, een verheerlijk lichaam ontvangen. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Maar het idee is dat wat in de toekomst uiteindelijk bij de laatste roep, de laatste bezuin, gebeurt met het lichaam, datzelfde zou al moeten gebeuren, ver voordat het zo is, in ons geestelijk leven. We zullen leven vanuit die hemelse en onvergankelijke beginselen. en niet leven naar het vlees, maar naar de geest. En dus Romeinen door de geest geleid worden naar onze aanstelling tot zonen. En dat is precies waar het hier allemaal over gaat. Want, terug naar vers 50, dat vlees en bloed beërven het koninkrijk niet. Men zou het beërven, wij zouden het beërven, maar pas nadat alle vlees is afgelegd, dan wel veranderd en is vervangen door onverderfelijke, onverwelkelijke en onvergankelijke dingen. Want de erfenis die we krijgen, zei Petrus, is onvergankelijk, onverderfelijk en onverwelkelijk. En we krijgen het pas als ook wij, 100% dus ook naar het lichaam, onvergankelijk en onsterfelijk en onverderfelijk zijn. Niks moeilijks aan. En dan staat er vers 54, en wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Is de dood er daarna niet meer? Jawel. Is hij dan niet meer actief wellicht? Ja ook, maar voor ons niet meer. En het beperkt zich dus inderdaad tot gemeentelijke waarheid. En voor wat de gemeente betreft, dood speelt daar dan absoluut geen rol meer in. Ook niet met betrekking tot het lichaam. En dat is dus de gelegenheid van de opname van de gemeente. Maar, zal iemand zeggen, maar er staat toch helemaal het woord opname niet. En er staat toch niet dat wij de Heer tegemoet gaan in de lucht of zo. Zeg ik, nee, maar kijk, de essentie van het verhaal is ook niet dat we opgaan of zo. De essentie is dat we van het een moment op het andere veranderd worden. Dat onze lichamen ineens verheerlijkte en hemelse lichamen zijn. Met andere woorden, ik ben hier nu een mens en dan ineens ben ik een engel. En dan sta ik nog steeds achter die lessenaar hier. Hè? Daardoor vlieg ik weg natuurlijk. Meteen proberen die. Ze hopen dat het niet in Barneveld gebeurt. Maar goed. Dan moet het toch nog geruimd worden. Maar ja. Maar dat is de opname van. Het is ook niet een opstijgen zichtbaar voor de wil. Langzamerhand de wolken in. Hoewel het zou best kunnen zijn dat het zichtbaar is, maar het is niet de essentie. De essentie is, wij worden veranderd van het ene moment op het andere. En daar een engel normalerwijze, dat is Duits, hè, daar een engel normalerwijze niet gezien kan worden, verwacht ik dat wij van het ene moment op het andere gewoon onzichtbaar zijn. En wij gaan niet naar de hemel, waarom ook, daar waren we al. En toch is het een tegemoetgaan uiteraard, want het is een stap in de goede richting, hè. Een hele stap voor de mensheid, denk ik. Maar ja, dat is toch zo. Nou goed. Maar dan is de dood verslonden tot overwinning. Dood, en dan zegt iemand, ja, maar dat staat in Hosea. En dat is in het Oude Testament, dus het kan niet over de gemeente gaan. Daar ga ik niet eens op in, want het Oude Testament spreekt natuurlijk over de gemeente. Bovendien, het Oude Testament mag toch wel zeggen dat de dood verslonden zal worden tot overwinning. En de vraag voor ons is, en wanneer is dat voor ons als gemeente het geval? En het antwoord is, ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Ik geloof dat het is een raar verhaal, maar sommige mensen stellen er altijd vragen over. Ik geloof dat bij die gelegenheid, dat helemaal hier op aarde, in de graven enzovoort, helemaal geen stoffelijke resten van gelovigen meer zijn. Ik denk, van onze bedeling. Ik denk dat ze allemaal weg zijn. Hè? Want hoe ver moet het lichaam dan ontbonden zijn, dat wil zeggen, hoe lang moet het al overleden zijn en aan het verderf onderhevig om nog opgewekt te kunnen worden? Hè? En als je, het was de linkerhand, hè, broeder. Als je linkerhand kwijt, nee, recht, nou, rechts. Als je rechterhand kwijt bent en je staat op uit de dood, komt die recht, zit die rechterhand dan weer aan? Maar ja, als je dan de onderkaak van Maria Magdalena ergens vindt en de goede mens staat op uit dood, zit dan de rest van Maria Magdalena dan weer aan die onderkaak? Ja, ik denk het wel. Hé? Ik denk dat er heel wat van die reliquiekastjes, dat die echt leeg zullen zijn. Hé? vind ik leuk voor de pauze. Nou, dat weet ik niet trouwens of de pauze. Nog wat, maar laten we het daar maar niet over hebben. Maar dan denk ik echt, ja, waarom nou niet? Heeft God al die onlosse onderdelen van heiligen dan nodig? Met dank aan Fons Jansen voor de uitdrukking. Nee, dat niet. Maar hij heeft gezegd dat de lichamen veranderd zullen worden. Ook van degenen die ontslapen zijn. Alles weg, al wat herinnert aan de dood. Al wat in de macht van de dood was. Is er aan onttrokken. En dat geldt voor het lichaam dan ook. Zo zit dat gewoon. Nou goed. Verder zullen we ons er maar niet mee bemoeien. Maar dan is de dood verslonden tot overwinning. Dan wordt geroepen, dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde. De kracht der zonde is de wet. En de vraag is, wat moet die uitdrukking hier ineens tussen? Proef op de som is dit. Wat moet die uitdrukking hier ineens tussen? Nou, het brengt ons bij het eigenlijke onderwerp van het schriftgedeelte. Men zou niet onder de wet leven, want daardoor wordt de zonde geactiveerd en daarmee de dood. Zonde, dood en wet, we gaan niet exact op die woorden in nu, maar zonde, dood en wet worden in één adem genoemd, omdat ze elkaar versterken. En wij zouden dus daar niet uit leven, wij hebben de toeleiding door het geloof tot deze genade waarin wij gezet zijn. En van daaruit roemen we in de hoop der heerlijkheid, zei Romeinen hoofdstuk 5. Kortom, we zijn terecht bij het algemene onderwerp van de beide Korinthebrieven. Wij zouden niet leven naar het vlees, wij zijn met Christus gestorven, want één is voor alle gestorven, 2 Korinthe 5 dan, en we zijn met Christus opgewekt, en wij zouden niet meer ons eigen vleeselijke leven leven, maar het leven van Christus leven, want we zijn dienaren van het nieuwe verbond, waartoe hij ons bekwaam gemaakt heeft, en wij zijn in Christus een nieuwe schepping. Niet dan pas, nu al. Het enige wat er nog is waarvan wij verlost zouden worden, is inderdaad dit aardse lichaam. En als dat gebeurt, wel dat gebeurt op het moment dat God ons die erfenis gaat geven. De erfenis, niet om ons, om ons te brengen in het hiernamaals of in de hemel, maar om ons die erfenis te geven die hij voor ons bereid heeft. Zie? En dat is wat hier dus beschreven wordt. En aangezien dat zo is, zouden wij niet leven onder de wet of onder de zonde en niet leven onder de dienstbaarheid der verderfenis, want daar zijn we van verlost. Dat was Hebreeën 2, waar dat staat. Maar God zij dank, vers 57, die ons de overwinning geeft, er staat niet eens zal geven, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus, nu. En dan weer proef op de som. Zo dan, mijn geliefde broeders, en zo dan, dus de uitdrukking die terugwijst, hè? Het is bijna hetzelfde als, dit zeg ik. Zo dan, mijn geliefde broeders, op grond van het voorafgaande, niet voorafgaande vers, maar de voorafgaande 15 hoofdstukken uiteraard. Zo dan, omdat wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, ik schiet ineens weer uit, want dat heb je met slappe knieën. Dan zie je er eens uit naar de Hebreeën 12 is dat, hè? Waar staat vers 28. Daarom alzo wij een onbewegelijk koning, een onvergankelijk, een onverderfelijk, een onverwelkelijk koninkrijk ontvangen, niet ingaan, hoewel het zo is natuurlijk. Maar omdat wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, als erfgenamen van de troon namelijk, laat ons de genade vasthouden door de welke wij welbehagelijk goden, niet de mensen, welbehagelijk goden mogen, want het is nog genade ook, dienen. Met eerbied en godvruchtigheid. Zie? Want onze dienst aan de Heer nu moet leiden tot die erfenis die wij zouden ontvangen. En dat is wat 1 Korinthe 15, het laatste vers, dus precies zo zegt. Namelijk, zo dan, mijn geliefde broeders, is die opgevallen hoe vaak we de term broeders gelezen hebben? Elke keer slik ik hem in, denk ik, zeg er niks over. En nu, de laatste keer, zeg ik er toch wat over. Dat zijn die broeders uit Hebreeën 2, die tot heerlijkheid zouden geleid worden. Vele zonen zou hij tot heerlijkheid leiden. En hij is één met die zonen, waarom hij zich niet schaamt ons zijn broeders te noemen, zeggende: ik zal uw naam aan mijn broeders, mijn mede-erfgenamen, verkondigen. Degene die met hem zouden delen in zijn heerlijkheid. En lees je 1 Thessalonicenzen 4, dan worden ze toegeschreven als broeders. En lees je 1 Korinthe 15, is het broeders, met het oog op die erfenis namelijk. Mede-erfgenamen. Net als in Romeinen 8. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn, samen met, vertaald met onder, samen met vele broeders. Zie? En hier dus ook. Nou goed, zo dan, mijn broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet, dat wil zeggen in het bewustzijn dat, dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Wat zou dan het resultaat van de arbeid zijn? Dat wij een eeuwige erfenis zouden ontvangen en om die reden gaan wij naar de hemel. Die erfenis betreft namelijk heel het aardrijk, maar we krijgen een positie hoger dan het aardrijk, dan de aarde dus, en dat is dan dus de hemel. Zo simpel is dat. En daar gaan we naartoe om vanuit die positie wel degelijk de erfenis in ontvangst te nemen. Die bestaat uit hemel en aarde, omdat de aarde nou eenmaal aan de hemel onderworpen is. Dat wil zeggen, wij verdwijnen straks wel van de aarde, maar het wil niet zeggen dat ze dan niks meer van ons zullen horen. Dan pas zullen ze wat van ons horen. Als op aarde orde op zaken gesteld zal moeten worden, van Gods wegen, dan zijn wij zijn dienstknechten die dat zouden doen. Als engelen uit de hemel, of hoe het maar heten mag. Dat u zich er niks bij kan voorstellen, dat begrijp ik, want ik kan me er ook verder niks bij voorstellen. Ik denk altijd, dan zijn we een soort invisible man, weet je wel. Dan zien ze ons niet. Hè? Maar we zijn er wel en misschien zien ze ons toch wel bij gelegenheid. Net als de engelen eventueel. Maar zoiets, dat is wat ik uit mijn Bijbel ervan leer. En niet voor een poosje, maar dat blijft altijd zo tot in eeuwigheid aan toe. Er zijn altijd aardse zaken die geregeld moeten worden, kennelijk ook in de nieuwe schepping. Want het spreekt over een altijd blijvende, definitieve, eeuwige positie van ons als kinderen gods in een nieuwe schepping. Zie? En dat begint dan in de dagen van de wederkomst van Christus, wanneer die schepping geopenbaard gaat worden. Begint het met Christus en de gemeente. En dat is onze toekomstverwachting. En omdat wij die hebben, blijven wij standvastig, onbewegelijk en altijd overvloedig in het werk des Heren. En dat is niet hetzelfde als dat wij als kinderen heen en weer bewogen worden door allerlei wind der leer, door bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Maar wij zouden de waarheid betrachten. Niet onze waarheid, niet ieder zijn eigen waarheid, dus Efeze 4 vers 14, maar de waarheid. Zie? Je hebt niet het recht om te zeggen, nou, iedereen mag er anders over denken, maar ik denk dat het zo is. Wat maakt het uit wat jij ervan denkt? Je zou er altijd moeten zeggen, ik geloof dat de Bijbel dit leert, maar als je zegt, ik vind zus en ik denk dat het lijkt mij dat, ja, dat slaat het dus helemaal nergens op. Dat noem ik arrogant. Zie? En nederig is dat je zegt, ik kan het ook niet helpen, ik weet er geen bal van, maar mijn Bijbel heeft mij gezegd, en zo staat het erin. En voor degene die zegt, ja, maar iedereen heeft zo zijn eigen Bijbel, zijn eigen waarheid, zeg ik, nee, er is maar één waarheid, die zoeken wij ook oprecht. En bovendien, waar dit een profetisch woord betreft, in de smalle betekenis van het geldt in elk geval. Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Daar kun je niet alle kanten mee op. Dat lukt gewoon niet. En als je het wel doet, dan neem je stukjes eruit. En dan plaats je je in een kader wat je eerst zelf gemaakt hebt. In je eigen vooronderstellingen. Dat is op zich niks bijzonders, want ik denk soms dat de meeste mensen dat doen. En ze doen dat omdat ze niet bereid zijn om gewoon helemaal van nul af aan, van niks te beginnen. Dan misschien kan men dat ook niet. Misschien, weet ik niet, ik kan me niet inleven wat dat betreft in andere mensen. Maar wij zouden dat wel moeten. We zouden van de grond af aan beginnen met de Bijbel. Wat leert de Bijbel enzovoorts. En niet wat leert deze tekst, maar wat leert de schrift. De waarheid. Zie? We zouden de waarheid betrachten. En als we dat niet doen, ja, dan worden we heen en weer bewogen door alle wind, leer enzovoorts. Maar het heeft met woord Gods niks van doen. Maar het heeft alleen te maken met menselijke fantasie. En dat is de nette variant, zeg ik dan altijd. Maar hoe dan ook, wat de Bijbel ons leert is punt 1. Wij hebben die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Daarheen zijn we onderweg. En dat is de beloning. Nou ja, op grond van onze verkiezing in de eerste plaats. Waardoor wij kinderen God zijn met een hemelse roeping. Maar de erfenis die wij krijgen en voor zover die wij krijgen, is de beloning voor een levenswandel die op die erfenis gericht was. Want daartoe heeft de Heer ons geroepen, en hoewel we dat zelf niet gekozen hebben, God heeft ons in die positie geplaatst. Hij zegt, ik bewaar voor u een erfenis, ik heb u wedergeboren tot een onverderfelijke erfenis, tot een levende hoop enzovoort. En voor ons zit er dus heus niks anders op dan ons dat eigen te maken, dat in onze harten te laten planten, dan wel graveren, mochten die harten wat hard zijn enzovoort. Want dat zou onze levens bepalen en dat is het enige wat we verder kunnen doen, terwille van de Heer in zijn dienst. Ons onderwerpen aan het werk dat hij aan ons doet. En dus een werk waarin hij ons brengt naar deze toekomende heerlijkheid die zijn climax vindt in de officiële wederkomst van Christus met zijn gemeente uiteraard. En die voorafgegaan wordt uiteraard doordat wij hem tegemoet zullen gaan in de lucht. En voordat er ook maar iets gebeurt van Gods wegen in deze wereld, en ik meen precies wat ik zeg, voordat er ook maar iets van Gods wegen gebeurt in deze wereld, zou eerst die gemeente verzameld en aangesteld moeten worden. Omdat van daaruit, vanuit Christus en de gemeente, vanuit de tempel, of hoe heet zoiets, vanuit de hemel het werk Gods op aarde zou gestalte krijgen. Beginnende met het aanbreken van de 70ste week van Daniel. Dus, en dat betekent dat de gemeente dus voor die tijd weg is. Nou goed, daar moeten we het bij laten, want het is weer de hoogste tijd. We zullen eerst de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor die grote zaligheid waarop wij acht mogen geven. Voor die roeping Gods die van boven is. Want u hebt ons van bovenaf geroepen opdat wij hogerop zouden komen. Opdat u ons zou zetten in die opperzaal. In de hemel zelf feitelijk. Opdat we als eerstelingen zouden delen in de heerlijkheid van Christus. En niet omdat we dat verdienen of omdat wij erom gevraagd hebben. Maar simpelweg omdat u ons wilt gebruiken tot een betoning van de rijkdom van uw genade. En omdat u ons wilt gebruiken om uw veelkleurige wijsheid Gods bekend te maken en te manifesteren. We zeggen u dan dank dat wij juist in deze tegenwoordige bedeling mogen leven, waarin wij weliswaar onze heiland niet zien, maar waarin wij niettemin hem nochtans lief hebben en hem dienen, opdat wij daadwerkelijk ook in de toekomst door hem zouden beloond worden. We zeggen u dank, Vader, dat uw profetisch woord zeker en vast is. Dat er geen twijfel over hoeft te bestaan waartoe u ons geroepen hebt. En dat er ook geen twijfel hoeft te bestaan over het werk dat u doet in onze tegenwoordige tijd. En dus in een ieder van ons ook vandaag. We zeggen u dan dank dat we uw profetisch woord dat zeer vast is mochten openen. Omdat we de waarheid zouden betrachten. Opdat we de waarheid zouden zoeken. Opdat we de waarachtige zouden kennen. Wij danken u daarom dat we uit uw woord mogen leven. En zeker mogen zijn van uw beloften. Deze betere nieuwtestamentische beloften die u in het bijzonder ook aan ons gedaan hebt. Waardoor u ons verhoogd hebt uit het modderen slijk. Uit de macht van zonde, wet en dood. En ons reeds nu een plaats gegeven hebt in de hemel. En wij ons mogen uitstrekken naar die dagen waarin deze verborgenheid, deze verborgen dingen openbaar zullen worden. En wij onze verheerlijkte heiland ook fysiek zullen zien. En tot onze eigen verbazing alsnog zullen vaststellen dat wij deel hebben gekregen, ook lichamelijk, aan zijn zegeningen. Daarom bevelen we ons bij u aan voor de dagen die ons over zijn in het vlees. Opdat wij niet der heidenen wil zouden volbrengen en niet zouden leven naar het vlees, maar u zouden dienen alle dagen van ons leven hier op aarde, opdat we daarna van u mogen horen. Gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Opdat ook mij mogen horen, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Wij danken u voor die zalige hoop. Amen.